Als het goed is, heb ik hem aan staan kijken. Daar komt hij. Heel hartelijk welkom ook namens mij. Mijn naam is Marco Kelin, voorganger van deze gemeente. En ik mag vanochtend iets delen uit Gods woord. Maar voordat we dat doen, wil ik graag eerst met jullie bidden en zijn zegen erover vragen. Zullen we bidden? Heilige Vader, dank u wel voor dit samen zijn. Dat u ons samen roept door uw Heilige Geest. En dat we hier zoals broeders en zusters bij elkaar mogen komen. Om u te eren, om u te danken, om u te loven voor wie u bent. Een grote, machtige, heerlijke God. En als we uw woord gaan openen, willen we u bidden, wilt u ons met uw Heilige Geest leiden daardoorheen. Open ons hart, open ons oog, open onze oren voor wat u tot ons te zeggen heeft. In Jezus' naam. Amen. Mensen, de jaren 80. Ja, hele interessante jaren. En als je daar niet geweest bent, dan moet je goed opletten. Zeker op politiek vlak. Ik weet niet wie het nog zich kan herinneren. Dat moment dat Ronald Reagan, wie had gedacht dat die ooit president zou worden. Ronald Reagan, president van de Verenigde Staten, die ontmoeting heeft met Mikhail Gorbachev. En alles wat daaruit voort is gekomen. In Europa, op de hele wereld, van alles. De jaren 80. Maar ook op muzikaal vlak waren de jaren 80 hele interessante jaren. En misschien qua ontwikkeling van muziek, misschien wel het mooiste decennium wat we hebben gehad. Zelfs mijn meiden zeggen nog steeds van, ja, joh, pap, als ik dat nu hoor wat er in de jaren 80 en in die tijd is gemaakt en tegenwoordig, toen waren ze wel heel erg bezig, hè? Ik zeg, ja, inderdaad, ja. Dus af en toe laat ik liedjes horen, niet te veel, anders worden ze er zat van natuurlijk. Want de jaren 80 waren ook de jaren van mijn jeugd. En een van die dingen die in die tijd opkwam, was breakdansen. Ik weet niet of je het kent, maar breakdansen. En voor jongens uit het Veenendaalse ghetto van het Zuiderkruis, wat wij dan de South Bronx noemden, met de knipoog naar New York natuurlijk, want daar kwam het vandaan, was breakdansen echt een heerlijke uitlaatklep. Ik heb gezocht en ik heb heel weinig jeugdfoto's, maar ik heb er eentje die ooit van mij is gemaakt. En als het goed is, klik ik hem door, maar Johan, wil jij anders doorklikken? Ja, kijk. Echt een hele oude foto. Maar dat breakdansen, dat past ook wel een beetje bij ons. Want breakdansen was niet alleen maar fysiek uitdagend, maar je kon onderling ook lekker uitdagend zijn. En als jongens van de straten wil je dat natuurlijk wel. Je daagde namelijk je tegenstander uit door hele verschillende en hele moeilijke moves te doen. En dat heette battelen. En er was zelfs zo'n liedje, de battle cry. En dan ging je dansen, super gaaf. Uren hebben we echt gedanst in de jaren 80. Tjonge, jongen, totdat ik heb nu nog last van mijn pols en bobbeltjes erin. Veel te gek gedaan natuurlijk. We kochten zelfs een stuk zeil. En dat poederden we er dan in met babypoeder. Uitsmeren, zodat het heel glad werd. En dan liepen we met ons trainingspakkie naar het dorp toe. In de passage, bij de Miro. Wie kent de Miro nog? Gaaf, hè? Kon je lekker gratis proeven en zo. Bij de Miro leggen we dat zeil dan neer. En met een radiootje en waar die gasten de batterijen vandaan had gehaald, dat vertel ik maar niet. Maar we hadden batterijen. En op een gegeven moment kwamen dan allerlei mensen langs en die begonnen een beetje te blijven staan. Die begonnen te kijken, maar vooral ook onze tegenstanders. Van de grote pekken en van de palmengrift. Die kwamen ook kijken, wat voor moves hebben ze nu weer bijgeleerd. Super gaaf toen, dat was echt een heerlijke tijd. Maar ik denk ook dat ik in die jaren van opgroeien met breakdansen, maar ook op de flat en op straat, twee eigenschappen heb ontwikkeld die ik wat wil uitdiepen met jullie vanochtend. Eén van die karaktertrekken of eigenschappen was dat mijn waarde afhankelijk was van mijn prestaties. Ken je dat? En dat is natuurlijk waar het bij breakdansen natuurlijk ook wel om ging. Net als met bepaalde sporten of andere dingen. Presteren. Hoppa. Hoe vaker je danste en tegen wie, dat was afhankelijk van je moves en van wat je kon. En wat breakdansen betreft ook wat je durfde. Je kon nog zo'n wijs en duur trainingspak van Troop of van Fila hebben, maar als je niet kon dansen, aju, jammer joh. Dus hoe minder je presteerde en hoe minder je danste, hoe minder je ook gezien werd en in de spotlight stond. Maar hoe beter je presteerde, hoe meer aanwezig je was onder iedereen en dat groepje wat je die tijd belangrijk vond. Ik moest dus goed presteren om aanwezig te zijn, om aanzien te krijgen En ja, wie wil dat niet? En de tweede eigenschap, en dat raakte er heel erg aan, die ik ontwikkelde, was dat mijn waarde afhankelijk was van wat anderen van mij vonden. Echt de mening. En als ik erbij wilde horen, moest ik dan inderdaad presteren. En die prestatie, bijvoorbeeld een windmill, of zoals hier een headspin, die moest goed zijn. En die moest echt zonder handen, en je moest minimaal 3 rondjes draaien, nou, noem het allemaal maar op. Dus ik moest imponeren. Ik moest presteren, maar zeker ook imponeren. Vaak horen die bij elkaar. Wat vervolgens dan Robert of Galit of Agroa of Kikker of Charlie of noem ze allemaal maar op vonden. Dus wat mijn possie, zoals ze dat toen noemden, vond, dat was belangrijk. En zeker ook wat vervolgens anderen daarvan zeiden, onze tegenstanders. Dat al die meningen die bepaalden mijn status van hoe je in de groep stond, hoe je lag, zeg maar. Dus ik moest van alles doen, zelfs letterlijk levensgevaarlijke headspins, om ze te imponeren. En als ze me niet goed genoeg vonden, als ze me niet wijs genoeg vonden, ja, dan kon ik niet meedoen. En dus lag je eruit. Helaas. En dat was in onze groep echt heel duidelijk. Dat soort eigenschappen, kijk, die zijn dan voor breakdance of voor sporten of bepaalde dingen in je leven nog niet eens zo gek. Die zijn oké. Maar als ze blijven hangen en een echte invloed op je krijgen, kunnen ze je leven wel moeilijk of zelfs ellendig maken. En weet je wat is? Af en toe voel ik ze nu zelfs nog opkomen. 30, 40 jaar later. Die eigenschappen. En ik ben niet alleen. Want ik zie echt nog die eigenschappen bij veel mensen die ik tegenkom. Van dat presteren en dat imponeren. Ze zitten vast in een cyclus van presteren en imponeren. En dan brengen ze hun hele leven door met proberen om maar te presteren. Om ergens maar bij te horen, zeg maar. Om geaccepteerd te worden, want dat zit er vaak onder. En vaak weten ze niet precies welk niveau dan gehaald moet worden. En dus presteren ze nog maar meer en meer. Met als gevolg, ja, dat kun je bijna wel raden, ze baseren hun waarde, hun acceptatie op wat anderen vinden van wie zij zijn. Of wat ze doen. Nou, ondertussen geeft dat je heel vaak in stress of zelfs in angst kunt leven. Want, wat zouden ze wel niet van me vinden? Doe ik het wel goed genoeg? Lig ik er wel goed in? En dus doen ze nog meer hun best, presteren ze nog meer. En doen ze van alles om de goedkeuring van anderen te krijgen. En vooral van mensen die dicht bij ze staan. Maar weet je, zo'n soort leven is echt een fractie van wat het zou kunnen zijn. Omdat je daardoor eigenlijk steeds in angst en in stress leeft. En niet die rust en vrijheid vindt. En ze leven voor de mening van een ander. Maar misschien ken je wel mensen in je omgeving. Misschien ken je jezelf daar wel in. Gods woord heeft daar iets over te zeggen. Ik las zo door het Bijbelboek Spreuken heen. En in één keer kwam die tekst naar voren. Ik moest er even induiken. Wat wil die nou eigenlijk hier zeggen? Dat gaan we lezen. Eén tekst uit het Oude Testament, uit het Bijbelboek Spreuken. Spreuken 29, kijk of die doet. Hij doet het niet, maar Johan doet het altijd. Juist. Hier staat, angst voor mensen is een valstrik. Wie op de Heer vertrouwt, wordt beschermd. Dus angst voor mensen is een valstrik. En wie op de Heer vertrouwt, die wordt beschermd. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het kan maar zo zijn dat u of jij je in die gevaarlijke valstrik bevindt. Hè? En dat je bijna bent vergeten dat je je daarin bevindt. Omdat het eigenlijk part of your life is geworden. Deel van je leven. Je bent zo druk met proberen om anderen te imponeren. Dat je niet eens doorhebt hoe je leven eruit ziet. Waar je eigenlijk staat. Waar je je bevindt. Maar dan is de kans ook reëel dat je dat eigenlijk zat bent. Dat je er moe van bent, als we het zo mogen noemen. Je bent het zat om steeds maar weer te proberen om die anderen te imponeren. En toch doe je het, hè? Maar denk, oh, je ouders. Doe je het goed genoeg voor je ouders? En dan maakt het niet uit hoe jong of oud je bent. Ook mensen van boven de 50, 60 zijn soms nog zo bezig met wat hun ouders van hun vinden. Ik maak het mee als je een vraag hebt over dopen. Ja maar. Mijn ouders of mijn familie. Wat anderen van je vinden. Of je docent, je leraar, of je werkgever. Op wat voor plannetje ook hebt, maar imponeer ik wel? Presteer ik wel goed genoeg voor? Of vul het zelf maar iemand in, hè, in mijn omgeving. Dat je het zat bent. Dat je leven eigenlijk één grote prestatiewedstrijd is voor andere mensen. Dat je het zat bent om te doen alsof, want dat hoort er dan vaak bij. Je gaat een bepaalde rol aannemen. Dat je gaat doen, dat je het zat bent alsof, dat je iemand anders moet zijn die je eigenlijk diep van binnen zou willen zijn. Ten opzichte van, ja, noem maar op. Of dat je het zat bent om weg te rennen van je verleden. Het heeft mij wel eens geraakt, hoe ik ben opgegroeid en alles wat ik heb meegemaakt. Dat je daar, dat je het zat bent om te proberen je zelfbeeld steeds maar weer op te vijzelen. Voor anderen, maar soms ook wel gewoon voor jezelf. En dus maar een rol aanneemt. En als jij diegene bent, als u diegene bent, dan wil ik jou, dan wil ik u, als het kan, vandaag een klein beetje helpen om te laten zien wie wij nu eigenlijk werkelijk zijn. Wie we werkelijk zijn. Dus je helpen om je te laten zien wie je echt bent. Om te laten zien waar je werkelijk staat. Hoe het ervoor staat. En om je te laten zien waar je werkelijk mag komen. Wie je werkelijk bent in de ogen van God. Door je te vragen om het volgende Bijbelvers tot jouw Bijbelvers te maken. Johan. Juist. De Heer is mijn helper. Ik heb niets te vrezen, vooral dat, hè. En dan, wat zouden mensen, de mening van andere mensen, mij kunnen doen? Dit is jouw positie. Jouw situatie. En dit is tegelijk ook, want dat zit erachter, hoe geliefd, hoe geaccepteerd je bent in de ogen van God. Je verleden is vergeven. Punt. Hoor maar eens wat de Bijbel zegt. Eén verder, Johan. Ja. God heeft ons gered uit de macht van de duisternis. Hey, nog een keer. God heeft ons gered uit de macht van de duisternis. En ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon. Die ons de verlossing gebracht heeft. De vergeving van zonde en nog zoveel meer. En dan te bedenken dat ons leven zo vaak verstrikt raakt. In het proberen goed te maken wat er in het verleden misschien mis is gegaan. Daar kun je soms zo druk mee zijn. We leven soms zo vastgeketend aan vroeger. Ja maar. En weet je, wat dan ook vaak gebeurt, is dat anderen die daar iets van weten, die ketting waar je aan vast zit, vaak vastpakken. Graag vasthouden. Ze brengen ons verleden graag dan weer ter sprake. Misschien om zelf beter naar voren te komen, of om jou een beetje te kleineren, of om ergens op te wijzen, wat voor agenda dan ook. Die heb je er zat, die mensen. En als we ons leven zo leven, zusters, broeders, dan proberen we steeds te presteren, proberen we steeds anderen te imponeren vanwege wat ze weten van ons, van wat ze vinden van ons, van wat ze voor ons zouden kunnen betekenen, voor onze carrière of positie of whatever. Maar God heeft onze lijst schoongeveegd. Laat dat tot je doordringen. Laat deze waarheid uit de psalmen tot je doordringen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Dit o zo bekende, maar zo diepgaande vers. Dit is mij ooit een keer zo binnengekomen. Dacht ik, ja. Hij heeft werkelijk alles van ons weggedaan in Jezus. Dan maakt het dus ook echt geen bal meer uit wat mensen proberen uit jouw verleden naar voren te halen. Of hoe ze jou proberen af te schilderen. Of het nou vanuit verleden is of vanuit nu. Maakt geen bal uit. Want we zijn geliefd door God. We horen bij hem. Het zou kunnen dat je een bewogen verleden hebt. Hè? Dat kan. Ik zou bijna zeggen join the club. Maar goed. Maar God heeft ons vrijgekocht. Door zijn zoon Jezus Christus. Door het kostbare bloed van Jezus. En dat houdt onder andere in dat onze zonden uit het verleden vergeven zijn. Dat we zonder vlek of rimpel zijn, omdat we in Christus zijn. Dat houdt in dat je aanvaard bent, dat je geliefd bent. Dus al dat van vroeger, wat mensen van je vinden, zoals mijn vorige collega altijd zei, Marcus Schuurmans, lach aan! Als ze wat van je zeggen of ze zeggen dat je erbij hoort, lach aan. Nou, ik heb heel wat nog te lachanen, maar het werkt wel. Als je weet waar je staat en dan gaan we heen. Want dan nog wat. Wat Jezus heeft gedaan, gaat niet alleen maar over ons verleden, mensen. Maar moet je horen wat God nog meer te zeggen heeft. Namelijk dat onze toekomst zeker is, hier in Romeinen 8. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende, vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons heeft lief gehad. En dan zegt ik ben ervan overtuigd, dat dood nog leven, engelen nog machten nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer. Ah, een van de meest mooie passages uit de Bijbel natuurlijk. Maar er is niets, maar er is ook niemand in Gods realiteit die ons van die toekomst af zou kunnen houden. Die belofte zou kunnen veranderen in jouw leven. Niets kan jou, kan mij scheiden van de liefde van God. Wat anderen ook van je zeggen of van je vinden. En weet je, God houdt van ons om wie we zijn. Om wat we zijn. Namelijk in Christus. En zo kijkt hij naar ons. Johannes zegt dan vervolgens in zijn eerste brief hoe mooi en duidelijk wat dat voor gevolgen heeft. Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. Wij worden kinderen van God genoemd. En dat zijn we ook, mensen. Je bent een kind van God als je Jezus hebt leren kennen. Als je erover nadenkt, dan heeft toch wat andere mensen over je denken of van je vinden toch helemaal geen invloed meer. Dat is toch onnozel? Je bent een kind van de hemelse Vader, van die machtige schepper. Wij zijn hier en nu Gods kinderen. Dat is echt bizar als je dat binnen laat komen. En dat is niet een soort waanidee, maar dat is hoe de Heere God naar ons kijkt. Hij noemt ons zijn kinderen. En net als wij, hij nog triljoen keer meer, houdt hij van zijn kinderen. Net als wij, ondanks hun gebreken. Gemeente van onze Heerde Jezus Christus, God is niet op zoek naar ons presteren. En hij is ook niet onder de indruk van ons imponeren. Dat we dingen goed willen doen voor hem, of weet ik veel wat. Nou, je kent het misschien wel in je leven. Nee, de Heere God heeft zijn kinderen uit liefde en genade uitgekozen. Moet je lezen. En schrijft Paulus, wanneer ze uit genade zijn uitgekozen, dan is dat niet omdat ze de wet naleven, niet omdat ze presteren of imponeren, want in dat geval zou de genade geen genade meer zijn. Nee, gemeente, ons presteren, ons imponeren is niet nodig. En het maakt al helemaal geen indruk op God. Weet je wat God wel imponeert? De prestatie van Jezus aan het kruis. Dat maakt indruk. Vanwege wat de Heere Jezus heeft gedaan, biedt God je zijn genade aan, zijn aanvaarding, zijn vaderhart. En genade is een geschenk. En dat beamen we allemaal, maar dat mag dan ook een werkelijkheid worden in ons hart. We hebben dit niet verdiend, maar we kunnen het ook niet verdienen, mensen. Maar in die ontzagwekkend mooie grote liefde van God biedt hij ons alles aan. Alles uit genade, aanvaarding, liefde, herstel, hoop, rust, vrede. En vandaag mag jouw cyclus van presteren en imponeren stoppen. Misschien herken je dat vermoeide leven, van tijd tot tijd of altijd aanwezig. Van proberen om anderen maar te plezieren, om het te voldoen aan hun verwachtingspatroon, om maar door anderen aanvaard te worden en dan erbij te horen of whatever. Weet je zult nooit voldoen aan de verwachtingen van anderen. Je zult nooit genoeg doen om ze tevreden te stellen, forget it. Maar weet je, dat is oké. Dat is oké. Okay. Want je bent een kind van God. Dat is wat je bent. En meer hebben we echt niet nodig. En in dat besef groeien, dat bid ik ons echt allemaal toe. Kind van God. Hij heeft je vergeven. Hij heeft je aanvaard. Zoals je bent nu. Hij heeft je een zekere toekomst gegeven, hebben we gelezen. Hij houdt van je zoals je bent. En gaat een weg met jou. Op zijn manier gaat hij met je mee. En dan is zijn genade genoeg. En meer heb je dan niet nodig. Laat gaan. Amen. Mag ik nog met jullie bidden? Liefdevolle Vader, dank u wel voor uw woord. Waarin zoveel bemoedigingen en bevestigingen op ons afkomen van wie wij zijn. Niet om wat ik heb gedaan, maar om wat u heeft gedaan. In uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En dat wij door geloof, ook uit genade, uw kind mogen zijn. In Christus mogen zijn en daarin ons echt aanvaard mogen weten. Ik bid, Vader, voor diegenen onder ons die hier op een of andere manier door geraakt worden, die dit herkennen, dat u met uw Heilige Geest die woorden uit uw Bijbel wilt bevestigen aan hun hart. En wilt helpen met uw Heilige Geest om daar stappen in te zetten. Om te laten gaan. Om te beseffen waar ze staan en hoe geliefd ze zijn. En van daaruit ook in liefde en vanuit aanvaarding te reageren naar anderen, te leven met anderen. En om in al die facetten telkens weer afgestemd te zijn op u. Om te weten, maar ik hoor bij God. Daar ben ik veilig. Heer, dan bid ik ook voor mezelf. Op die momenten dat ik probeer te presteren, imponeren, mensen of u soms. Wees mij, wees ons genadig. En help ons om die rust en vrede telkens weer bij u te vinden. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan zingen. Hola.
Hij staat al aan.
Goed, mooi.
Zo. Mogen we nog de nabespreking doen, Marco?
Ja.
Ik ben benieuwd. Ik heb vol aandacht naar je zitten luisteren. Dank ook voor je persoonlijke verhaal daarin. Dat vind ik altijd mooi. Hè? Een mooi voorbeeld van vroeger.
Ja. Het was even zoeken naar de foto.
Ik ben benieuwd wanneer je het een keer voor gaat doen of je dat nog steeds kan.
Nou, ik denk het wel, maar dan is het letterlijk breakdancing,
ja,
denk
ja,
ik.
Ja, ja. Ja, ja, mooi. Nee, het was mooi om te horen. En ik denk dat iedereen in de zaal dat en thuis ook wel herkent, die goedkeuring van anderen, hoeveel je dat soms nodig hebt. Ik zat voor mezelf ook te bedenken, kijkend ook, nou ja, bijvoorbeeld mijn rol als oudste. Hè, hoeveel verantwoordelijkheid voor je gevoel soms op je schouders drukt. Nou ja, ik denk dat jij dat als voorganger, als geen ander herkent. Maar ook daarin heel erg de goedkeuring, maar ook wel natuurlijk de last die je soms daarin draagt. Hè. Dat klinkt een beetje zwaar,
maar
af en toe is dat natuurlijk best wel een pittige taak. Ja. Ik weet niet, zou je daar iets over kunnen delen hoe dat voor jou als voorganger is? Zeg? Moet je dat daarin...
dat is natuurlijk nog steeds wel aanwezig. Dat is nog steeds wel aanwezig, maar ik moet zeker denken aan de beginjaren. Dat je echt het idee hebt van het komt allemaal op mij neer. In de zin van, ze verwachten nu alles van mij. Ik moet goed preken, ik moet goed pastoraat doen, ik moet goed leiding kunnen geven. En op een gegeven moment loop je gewoon tegen dingen aan. Ik noem het altijd wel in de raad van, ik ben niet een heel erg een visionair in de zin van, waar staan we over 10 jaar als regenboog? Gelukkig hebben broeders in de raad die wel dat meer hebben de afgelopen jaren. Maar dan loop je tegen je tekortkoming op, laat maar zeggen. En dan is dat confronterend dat je denkt en soms ook wel opmerkingen hoort, soms heel subtiel, daar zijn we als christen natuurlijk heel goed in, dat toch eigenlijk niet de bedoeling is of dat toch eigenlijk wel verwacht wordt. En dan is het een uitdaging en dat met vallen en opstaan leer je dat. Misschien herken je dat wel in je eigen leven, niet alleen binnen de gemeente, maar ook op andere, misschien op je werk. Heeft misschien ook met het wat ouder worden te maken. Dat je daar op een goede manier gaat leren omgaan. Dat je een stuk, mijn coach Henk Bakker, die heeft wel eens gezegd, een stuk heilige onverschilligheid. Maar dan wel heilig. Dus weet je, ik kan niet alles. En mensen denken van alles van mij en verwachten van alles. Niet alleen de regenboog, hè, ook.
Ja, en hoe doe je dat samen met God bijvoorbeeld?
Ja,
het kan ook een keuze zijn die heel erg in je hoofd soms maakt. Daarna trek me niks meer van de ander aan, maar als je daarin...
Nou, het is iets, vandaar dat ik het probeerde in te steken van wat vanuit vroeger ontstaan is. En dat zit er dan in, net zoals andere karaktereigenschappen. Ik heb deze nu uitgepikt vanwege het vers uit Spreuken. En hoe doe ik dat met God? Ik zou hem bijna omdraaien. God doet dat met mij, dan wijst hij mij op dingen. Hey, gast, doe je dat nou alweer? Dat doe je nu al, ik ben nu net 49 geworden. Dat doe je al 49 jaar bijna. Kom op, weet je, dat zit er al van jongs af aan in bepaalde eigenschappen. Maar in de regenboog, maar ook breder in mijn leven, probeer ik dan... wat ik nu net heb proberen onder de aandacht te brengen, te beseffen, maar wie ben ik nou eigenlijk? En dat vraagt voor mij, en ik denk voor ons allemaal wel, een regelmatig optrekken met God. Tuurlijk continu, maar ook regelmatig zijn aangezicht zoeken, lezen, iets luisteren. Want dan heb je die connectie.
Ja, wat dan juist ook weer heel erg helpend kan zijn in dat stukje aanvaard voelen, geliefd voelen.
Precies.
Want dat riep, dat kan zo'n... Ja, natuurlijk zo'n tekst best wel oproep, hè? Geliefd, aanvaard worden. Ja. Kan heel abstract zijn, kan ik me voorstellen.
Het is, het klinkt misschien heel erg evangelisch, maar aan de voeten van Jezus zitten. Ja. En echt daar, jij hoort bij mij, jij bent mijn geliefd.
Bij hem zijn, zeg maar.
Ja, en dat je dan van daaruit, in de manier waarop je met dingen omgaat, want je vraagt was, hoe duurt het dan samen met God, dat stukje heilige onverschilligheid... Dat je bepaalde dingen wel of niet doet, of als mensen verwachting hebben en die denkt van dan ga ik niet, ik kies ervoor om daar niet aan te voldoen, dat je dat wel in afstemming met God doet.
Ja.
En gek genoeg kun je dan bepaalde terreinen, omdat God je dan leidt of daarin iets aanreikt, toch een stap zetten waarvan je eerder zou denken, dat doe ik echt niet.
Ja, ja.
Dus het kan ook de andere kant op gaan.
Ja, mooi. Mooi hoe je dat zo uitlegt. Ik zit ook even te denken, is er misschien iemand in de zaal die nog een bepaalde vraag heeft naar aanleiding van de preek van Marco?
Dat is helemaal leuk.
Ja.
Daar willen we een beetje naartoe overigens. Hè? Dat gaan we nu weer meer op de live setting doen en gewoon in de dienst. Dus als je vragen hebt, nu blijft het misschien stil. Maar de komende weken, maanden, we blijven dit doen, dat nabespreken. En ik hoop echt dat je met andere sprekers ook, wees vrijmoedig, hè? Gewoon een vraag te stellen. En als ik denk, die ga ik nu niet beantwoorden, denk ik, daar kom ik wel op terug. Nou ja, dat. Hè? Maar voel je vrij. Ja,
ik ben altijd ook via de mail nog te bereiken.
Ja, en dat telefoontje blijft natuurlijk ook in de dienst natuurlijk appen. Ja. Ja.
Nee, dus dat is, ik denk, als er, is er toevallig iemand nu heel snel? Niemand? Dan, we houden hem er inderdaad in.
Ja,
en ik
zeker.
Het mooi is.
Ja.
En, nou ja, Marco, jij bedankt voor je...
Graag gedaan.
Woordverkondiging. Mooi om het zo, nee, wat ik zei, persoonlijk ook van je te horen. Dat geniet ik altijd zelf ook erg van. Hè. Dat maakt het voor mij ook vaak meer eigen.
Dat geeft het een plaatje, hè?
Ja, ja. Ja, mooi is dat. Ja. Ja. Dankjewel.
Graag gedaan.